Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Lofzang van Zacharias, het eerste vers willen wij gaan zingen. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. Wat er verder volgt in vers 1 van de lofzang van Zacharias. Luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 19 het zevende vers. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Daarna wordt u gelezen uit Rut 3, 6 tot en met 18. En uit Lucas 2, vers 8 tot en met 16. Schriftlezing voor deze morgen is dus allereerst uit het Oude Testament. Rut 3, het zesde tot en met het achttiende vers. Vervolgens uit het Nieuwe Testament, Lucas 2, vers 8 tot en met 16, na de wet des Heren en Psalm 19, vers 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dus genoemd te lezen, Rut 3, de versen 6 tot en met 18. Alzo ging zij af naar de dorsvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Als nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes in en sloeg zijn voetdeksel op en legde zich. En het geschiedde te middernacht, dat die man verschrikte en om zich heen greep. En zie, een vrouw lag aan zijn voetdeksel. En hij zeide, wie zijt gij? En zij zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Brei dan uw vreugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En hij zeide, gezegend zijt gij de Heere, mijn dochter. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, terwijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, hetzij arm of rijk. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Want de ganse stad mijns volks weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Nu dan, wel is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser nader dan ik. Blijf deze nacht over, voorts in de morgen zal het geschieden. Indien hij u lost, goed, laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de Heere leeft. Leg u neder tot de morgen toe. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe. En zij stond op, eer dat de een de ander kennen kon. Want hij zeide, het wordt niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Voorts zeide hij, lang de sluier die op u is, en houd dien. En zij hield hem, en hij mat 6 maten gerst en legde ze op haar. Daarna ging hij in de stad. Zij nu kwam tot haar schoonmoeder, de welke zeide, wie zijt gij, mijn dochter? En zij verhaalde haar alles wat die man haar gezegd had. Ook zeide zij, deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want hij zeide tot mij, komt niet ledig tot uw schoonmoeder. Toen zeide zij, zit stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen, want die man zal niet rusten, tenzij hij u heden deze zaak voleindigd hebben. Vervolgens lezen u Lucas 2, de versen 8 tot en met 16. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in de eerste schriftlezing, Rut 3, bijzonder vers 9, 11a en 15... Rut 3, allereerst het 9e vers. En hij zeide, wie zijt gij? En zij zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En vervolgens het 11e vers, eerste gedeelte. En nu, mijn dochter, vrees niet, al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. En tenslotte het 15e vers, voorts zeide hij, lang de sluier die op u is, en hou die. En ze hield hem, en hij mat 6 maten gerst, en legde ze op haar. Daarna ging hij in de stad, tot zover. De voorbeden van vanmorgen willen we denken aan zuster Harman de Braber, die vanuit het ziekenhuis terugging naar het zorgpension in het havenziekenhuis. We doen voorbeden voor familie Slabbekoorn, bij wie er rouw kwam, nu de moeder van broeder Slabbekoorn overleed in de achterliggende week. We mogen dankzegging doen met broeder en zuster van Roon, die afgelopen woensdag 50 jaren getrouwd mochten zijn. En we doen ook dankzegging met broeder en zuster Den Hartog, die vandaag 65 jaar getrouwd mogen zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u hebt ons in uw langmoedigheid en in uw goedheid samengebracht, ook na deze achterliggende week. Een week, Heere, waarover wij ons tegenover u de heilige en majesteitelijke God hebben te verootmoedigen. Wie zijn wij tegenover u geweest? Wat hebben wij niet nagelaten? En wat hebben wij niet gezegd of gedacht? Of misschien ook gedaan, wat niet was in overeenstemming met uw wil. Er is een grote reden om uw naam te erkennen dat u ons niet wegdeed van voor uw aangezicht, maar dat u ons spaarde in het leven. En dat u ons vanmorgen hebt gebracht bij uw woord. Dat woord dat ook vanmorgen nog uit mag gaan. En waarin u zondaren tot bekering roept en waarin u onderwijs wil geven. Heere, heilig dat woord aan ons hart. U kent ons zoals we hier gekomen zijn. Misschien lagen er moeilijke dagen achter ons. Dagen waarin het gemis van geliefden heel bijzonder heeft gesproken. We bidden u, wilt u vertroosten en wil u krachten geven. We vragen van u of u dat heel bijzonder wil schenken aan broeder en zuster Slabbekoorn, nu de oude moeder van onze broeder overleed. Morgen zal bij leven en welzijn de dag van de begrafenis zijn. En we bidden, Heere, of u alle rouwdragenden en bijzonder ook onze broeder en zijn vrouw wil sterken en wil helpen op die dag. Wil u hen ondersteunen en zou u zelf ook het verdriet en alle moeite over willen nemen. Heren, we bidden van u of u als die grote medelijdende hoge priester uw troost wil schenken. We bidden u dat voor de zieken onder ons. U kent ze en u kent hun omstandigheden. U weet ervan als ze allang ziek zijn, wil u voor hen zorgen en hen in uw hoede nemen. En wil u de wegen van moeite en van zorg heiligen aan ons hart. Heel bijzonder vragen we u dat voor onze oude zuster Harman, die in de achterliggende periode al zo vaak naar het ziekenhuis moest en nu weer teruggaat naar het zorgpension. Maar u weet ook wat ze daar nodig heeft. Heere, wil u het haar schenken voor haar lichaam, maar boven alles voor haar ziel. En wil u haar gedachtig zijn in de avond van haar leven en boven alles wil u toch komen. En wil u het licht maken, geestelijk gesproken. We vragen u dat voor andere ouderen van de gemeente. U kent ze in omstandigheden van zorg en van moeite. Van afbraak van het lichaam of van teruggaande gedachten. Heere, ontferm u zich. We bidden u dat niet minder voor de jongeren. Want ook in hun jonge leven kan het om allerlei reden moeilijk zijn. Wil u hen helpen en wil u hen nabij zijn. Heren, we zeggen u deze zondagmorgen dank met broeder en zuster van Roon, die het afgelopen woensdag mochten gedenken, 50 jaren in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden. U hebt het willen geven en u hebt ze willen sparen in tijden van vreugde en in tijden van moeite. We zeggen uw naam dank dat uw bewarende hand over hen was en we bidden, Heren, of u hen wil gedenken ook in de toekomst. Die is voor ons verborgen en bij u bekend. Maar laat het in hun hart mogen leven. Dat het uw goede tierenheden zijn geweest. Dat zij niet vernield zijn. Dat uw barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw en uw trouw is groot. Heren, wil u hen zo gedenken met hun kinderen. Kleinkinderen, ja, alle die hen lief zijn. En schenkt u wat nodig is. We dragen ook onze oude broeder en zuster Den Hartog aan u op. Als ze deze morgen met ons meeluisteren, dan is dat op een dag dat u ze zo'n bijzonder voorrecht hebt gegeven. 65 jaren door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden. Het is een wonder, heren, in hun ogen. En we vragen van u of u hen deze dag ook wil bezoeken. Onder de prediking van uw woord. Ze mogen nog altijd meeluisteren. In betrokkenheid op het woord van u en in betrokkenheid op de prediking. En het zou toch het grootste geschenk zijn, heren, met eerbied gesproken, als u vandaag zou overkomen. En u zou het goed maken met uzelf. Daar vragen we u boven alles om. Gedenk onze broeder en zuster, als we met hen ook uw naam erkennen voor al uw sparende trouw. En als we ook voor hen bidden, of u hen in de avond van hun leven gedachtig wil zijn. En of u hen met hun kinderen en kleinkinderen ook alles wil schenken wat nodig is. Heren, wees zo met hen. We bidden u, heren, voor anderen die vreugde kennen in de gemeente. Voor degenen die op welke wijze dan ook moeite en verdriet kennen. Vragen van u of u zich wil ontfermen over de moeite en zorgen die ook in het nieuws tot ons kwamen. En we denken, heren, aan dat aangrijpende gebeuren op een Urkerkotter. U weet, heren, van het verdriet en van de verslagenheid die er is onder de mensen op Urk. Het is u ook bekend wat voor een schok zoiets geeft in heel de visserbevolking. We vragen van u of u bijzonder gedenken wil aan degenen die geliefden moeten missen. Heren, wil u geven dat ze ook gevonden mogen worden. En wil u troosten in het gemis en verdriet en ook daar zijn. We vragen of u uw beschermende handen over ons allen uitgebreid mogen zijn. Want wij zijn ook alle ogenblikken in gevaar, of het nu beseffen of niet. En boven alles maak ons bereid om u te ontmoeten, heren. We vragen of u daartoe ook de prediking van vanmorgen wil zegenen. Het is in een dienst van voorbereiding dat we bijeen zijn. En we vragen of u licht en waarheid wil zenden, opdat die ons mogen leiden. U kent alle worstelingen die er zijn. U weet ervan, heren, wanneer we het moeilijk hebben met het heilig avondmaal. U weet er ook van als er helemaal geen worstelingen of strijd zouden zijn. Als het afblijven voor ons een vanzelfsprekendheid is die ons nog nooit één keer heeft aangeklaagd. En nog nooit werden we aan onze armoede ontdekt. Wil u dan geven dat dat vanmorgen anders wordt? Heren, zie in gunst op ons neer. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het mag uitgaan. We bidden of u licht en duidelijkheid wil geven over het beroep dat is uitgebracht. U weet ook dat we daarin van u afhankelijk zijn. Wij mensen denken het vaak wel te kunnen uitstippelen. Maar u hebt het gezegd. Ik zal raad geven. En ik zal u onderwijzen van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven en mijn oog zal op u zijn. Heren, wil u geven dat we van u de weg mogen leren. Laat het maar op de knieën mogen brengen. We vragen zo om uw onverdiende zegen, om Christus wil. Amen. Lofzang van Maria, het eerste en het tweede vers willen we zingen. Lofzang van Maria, vers 1 en vers 2. Er zijn 3 collecten voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. We willen nu eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, in de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze alle, zodan zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onze geloofs en de boze lusten onze vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en al zo deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. We willen deze morgen, gemeente, dus stilstaan bij een gebeurtenis uit het kleine Bijbelboekje Rut. En in dat Bijbelboekje gaat het over een wonderlijke gebeurtenis in de nacht in de velden van Bethlehem. We zullen anders eerst een versje zingen, gemeente, nog 25 het tweede vers. 25 vers 2.
Zojuist gehoord dat er is aangebeld. Dat komt omdat er een auto op de Oude Dijk in de weg staat. En dat is de auto, een BMW met een kenteken 7XKH61. En het verzoek is of degene die eigenaar is van deze auto, of hij die auto wil verplaatsen, want de tram kan er niet langs. Tot zover.
We zullen proberen, gemeente, om in gedachten terug te gaan naar de velden van Bethlehem. In de volheid van de tijd, zoals de Bijbel dat noemt, toen de tijd vervuld was, de tijd dat de zaligmaker komen zou naar deze wereld, waren er, en we hebben daarvan gehoord, in de velden van Bethlehem herders bijeen. En terwijl zij de nachtwacht houden bij hun kudde, gebeurt het midden in de nacht dat de heerlijkheid van de Heere hen van alle kanten omschijnt. En dat daar die wondere boodschap uit de hemel komt in de velden van Bethlehem, dat de zaligmaker geboren is. En de herders, ze worden aangespoord in de donkere nacht om tot de zaligmaker der wereld te gaan. Dit zal uw teken zijn. Ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Het is zo'n 1100-1200 jaar daarvoor dat in diezelfde velden van Bethlehem de geschiedenis van onze tekst van vanmorgen zich afspeelt. Een geschiedenis die op allerlei manieren heen wijst naar dat gebeuren. Want we treffen er een voorafschaduwing aan van de Heer Jezus Christus. Boas, de losser. Hij is daar in de velden van Bethlehem. En we willen erover nadenken hoe Rut tot hem de toevlucht neemt. Wat ze van hem hoort en wat ze van hem krijgt. We schreven bij onze tekstwoorden van vanmorgen: de losser in de velden van Bethlehem. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de gang naar die losser. We vinden dat in vers 9. Maar Boas vraagt aan Rut: wie zijt gij? En dan zegt Rut het: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. De gang naar de losser, dat is de eerste gedachte. In de tweede plaats het woord van de losser, vers 11a, waar Boas zegt: en nu mijn dochter, vrees niet, al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Dat zijn belovende woorden van Boas. En tenslotte het pand van de losser, vers 15. Voorts zeide Boas: lang de sluier die op u is en hou die. En ze hield hem en hij mat 6 maten gerst en legde ze op haar. Daarna ging hij in de stad. Dus de gang naar de losser, het woord van de losser en het pand van de losser. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij de raad die Naomi aan Rut gaf. Toen hebben we gehoord, ik roep dat kort in uw herinnering terug, hoe Naomi tegen Rut zei dat ze zich moest baden, moest wassen, dat ze zich moest zalven en dat ze haar grote lange opperkleed aan moest doen, het kleed dat haar beschermen kon tegen de kou van de avond of van de nacht. En dat ze moest gaan naar de dorsvloer, waar Boas was, waar hij in de avond aan het wannen was. En waarom was dat? U weet het wellicht nog. Dat was omdat daar de gelegenheid was voor Rut om Boas heel persoonlijk te spreken. Dat kon niet zomaar in de stad in die tijd. Dat was ondenkbaar dat Rut zomaar naar het huis van Boas zou gaan. Ze moest een plaats zoeken waarbij ze door niemand werd gezien en waar Boas alleen zou zijn. En dat zou zijn in de late avond, in de nacht, als Boas klaar was met zijn werk op de akker. En dan moest Rut, en ook dat hebben we de vorige keer nog gehoord, dan moest Rut, zo als Boas daar ging liggen om te slapen, want dat was ook de gewoonte in die tijd, een boer bewaakte de opbrengst van zijn land, van zijn oogst, door bij het koren te gaan slapen, dan moest Rut de deken die over Boas zijn benen en over zijn voeten lag, een klein stukje opslaan en dan moest ze aan zijn voeten gaan liggen. Als een smekeling. Met de vraag of Boas haar losser wilde zijn. Ten diepste met de vraag of zij het eigendom van Boas mocht worden. Dat was de raad van Naomi. En toen hebben we ook nog, en ook dat moeten we goed begrijpen om onze tekst van vanmorgen te verstaan. Toen hebben we ook nog gehoord dat de achtergrond van deze dingen was dat Rut anders toch ook geen blijvende rust zou hebben. Rut had wel heel wat ontvangen van Boas op de akker. Ze was dag in dag uit uitgegaan om aren te rapen en ze had een hele voorraad ontvangen en bijeengebracht. En ze had in de zorg van Boas gedeeld, maar de oogst was voorbij. De zomer was voorbij, maar Rut was niet het eigendom geworden van Boas. Ze had geen blijvende rust. En zo was Naomi haar raad ook begonnen. Rut, zou ik u geen rust zoeken, opdat het u wel gaat? Wel, tegen die achtergrond is het dat wij in de schriftlezing van vanmorgen Rut zien gaan. Vers 6 zegt, alzo ging zij af naar de dorstvloer. Avond valt over het stadje Bethlehem. Rut gaat de poort uit, kan misschien nog net zo bij donker worden. En ze gaat naar beneden, Bethlehem ligt wat hoger, ze gaat naar beneden, naar de velden die daar in het dal liggen en waar ook de dorstvloer is. En dan komt ze daar en het is inmiddels donker geworden en ze ziet op een afstand Boas aan het werk. Boas is daar aan het wannen. Met een schop of met een mand gooit hij het kaf en het koren dat allemaal door elkaar heen ligt in de lucht. En er staat een flinke wind die ervoor zorgt dat op die manier het kaf ligt en het koren zwaarder van elkaar gescheiden wordt. En Rut staat daar stilletjes te kijken hoe Boas aan het werk is en ze doet nog niks, ze wacht. En als Boas dan helemaal klaar is met het werk, met het wannen, als hij het kaf van het koren heeft gescheiden op die manier, dan gaat Boas eten en drinken. En ook dat slaat Rut van een afstand gade. En ook dan wacht ze nog. En dan staat er in vers 7, als nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was. Vrolijk, dat betekent hij niet dat Boas dronken was, maar dat betekent dat hij vrolijk was over de oogst. Want Boas had de jaren van honger ook meegemaakt. Dezelfde jaren waarin Naomi met Elimelech was weggevlucht naar Moab. Die had Boas meegemaakt in Bethlehem. En nu had het land zijn vrucht gegeven. En nu had de Heere zijn volk bezocht hun gevende brood. Boas is er verwonderd over. Zo aan het einde van de oogsttijd. En als hij die hoop met koren ziet liggen, dan is hij vrolijk. En als hij dan gegeten en gedronken heeft en vrolijk geworden is, zijn hart vrolijk is, dan komt hij, zegt vers 7, om neer te liggen aan het uiterste van een korenhoop. Waarschijnlijk de hoop met koren waar hij zelf voor gewerkt heeft. En hij gaat daarbij liggen. En hij dekt zich met een kleed, hij dekt zich en hij dekt zijn voeten. En dan lezen we, en we zullen in gedachten moeten aanvullen dat Boas inmiddels in slaap gevallen is. Vers 7, het slot zegt, daarna kwam zij Rut stillekens in. En ze slaat het voetdeksel op, dus ze doet precies wat Naomi zei. Ze slaat dat kleed een stukje op, zodat de voeten van Boas bloot komen te liggen. En dan gaat Rut daar liggen aan de voeten van Boas. En dan gaat ze daar wachten. De tijd gaat voorbij. Het staat er natuurlijk niet bij hoe laat het precies was. Maar laten we er maar van uitgaan dat het een uur of 8, 9, misschien 10 is geweest. Dat Boas is gaan slapen en dat Rut daar gaat liggen aan het voeteneinde van Boas. En dan ligt Rut daar en dan ligt ze daar te wachten. En er gaat een kwartier voorbij, een half uur, een uur. Boas slaapt en Rut wacht. Er ligt ook een les in, gemeente. Rut wacht, Rut verwacht. En dan gebeurt het in vers 8, te middernacht, dat die man verschrikte en om zich greep. We kunnen het ons voorstellen, Boas, en we blijven nog even bij de geschiedenis. Boas, hij wordt, wanneer de nacht wat koeler en frisser wordt, hij wordt wakker omdat zijn voeten bloot liggen. En hij gaat rechtop zitten. En hij grijpt om zich heen, waarschijnlijk om de deken te nemen en weer over zich heen te trekken, over zijn voeten heen te doen. En dan schrikt hij, want dan ziet hij daar een vrouw liggen aan zijn voeteneinde. En dan vraagt Boas het, vers 9. En hij zeide: wie zijt gij? Wie zijt gij? Dat is een vraag die om een antwoord roept, zeker op die plaats. En dan gaat Rut antwoorden. En dat was eigenlijk het eerste waarbij we vanuit onze tekst van vanmorgen stil wilden staan. Het woord wat Rut spreekt tot Boas, de gang die ze maakt naar de losser. Laten we het eens aandachtig lezen in vers 9, want daar ligt wel iets in. Rut zegt: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. U hebt misschien wel gehoord dat ik geprobeerd heb om aan te geven dat er in die woorden 3 onderdelen liggen. Het eerste wat Rut zegt is wie ze is. En dat zegt ze heel eenvoudig. Ze draait er ook niet meer omheen. Ze moet antwoord geven op die vraag: wie zijt gij? En ze zegt het heel persoonlijk: ik ben Rut. Ze zegt er nog iets bij. Ze zegt: uw dienstmaagd. Dat is een opvallend woord. U weet misschien nog wel van een van de vorige keren dat Rut in de tijd van de oogst Boas heeft ontmoet en verwonderd is geweest over de zorg en de liefde van Boas. En dat ze toen op een gegeven moment heeft gezegd in verwondering dat ze het niet kon begrijpen hoe Boas op haar heeft neergezien, op een van uw dienstmaagden. En toen zei ze erbij: hoewel ik niet ben gelijk een uw dienstmaagden. Dus dat was haar eigenlijk te veel en te groot toen. Rut zei toen eigenlijk: ik heb er niet eens recht op om bij uw dienstmaagden te behoren. En nu zegt Rut: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Wat bedoelt ze daarmee? Waarom zegt ze dat hier nu wel zo? Wel, dat heeft gemeente deze reden, dat Rut er eigenlijk mee zeggen wil: ik leg me voor u neer. Ik onderwerp me in alles aan u, Boas. En het gaat haar erom, en dat zullen we straks horen, het gaat haar erom dat Boas zich als de losser over haar zal ontfermen. Maar als hij het niet doet, zal ze zich ook onder hem buigen. Ze is zijn dienstmaagd. Hij moet het zeggen. Hij mag het zeggen: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Wat Rut ook zegt, en dat vinden we in het midden van vers 9, dat is waar het haar om te doen is. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Die uitdrukking, daar hebben we niet zo lang geleden nog over nagedacht. Dat is het beeld van de moeder hen die zich ontfermt over haar jongen. En als er gevaar dreigt, dan heft zo'n moederdier haar vleugels op. Dan breidt ze haar vleugels uit, dan laat ze de roep horen en dan vluchten die kleine kuikentjes, die kleine diertjes tegen die moeder hen aan. En dan laat ze haar vleugels als een beschermend schild over die jonge dieren zakken. Dat is wat Boas zei dat Rut kwam doen in Israël ten diepste. Toen ze de gang vanuit Moab naar Israël maakte. Hoofdstuk 2, 13e vers, 12e vers. Toen heeft Rut het zo die gang gemaakt. Toen heeft ze onder de vleugelen van de Heere, de God van Israël, haar toevlucht genomen. Zo zei Boas ze toe. En nu gebruikt Rut eigenlijk bijna dezelfde uitdrukking. Nu zegt Rut het tegen Boas. Boas, wilt u nu zo uw vleugel over mij uitbreiden? Wil u mij zo in bescherming nemen? Wil u zo mijn armoede en mijn verloren zaak tot de uwe maken? Wil u zich zo over mij ontfermen? Breid de vleugel uit over uw dienstmaagd. Het is, en dan ga ik nog één stapje verder, het is in Ezechiël 16 eigenlijk ook de uitdrukking voor het huwelijk. In Ezechiël 16 wordt deze uitdrukking, de vleugel uitbreiden over iemand, aangeduid voor het aangaan van een huwelijk. Dat is ten diepste wat Rut aan Boas vraagt. Boas, mag ik de uwe worden? Nee, daar kon Rut vanuit zichzelf geen recht op laten gelden. Zij was een arme Moabitische vrouw. En toch gaat Rut wel pleiten. En dat leest u aan het einde van vers 9. In dat korte zinnetje. Want gij zijt de losser. Boas, ik ben een arme. Ik ben een ellendige weduwe. Ik heb veel van u gehad. Maar het is ook weer aan het opraken. Ik heb geen rechten. Ik kom uit Moab. Ik ben Rut. Ik onderwerp me ook in alles aan u. Ik buig onder u. Maar gij zijt de losser. Daar doet Rut een beroep. Daar pleit ze op het feit dat Boas de losser is. En dan, gemeente, trek ik de lijn door. Want wat u hier ziet, in deze gang naar de losser, dat is een afbeelding, een illustratie, om het zo te zeggen, van het ware geloof. Het ware geloof dat in zijn armoede vlucht tot de Heer Jezus Christus als de losser. Als een arme zondaar misschien wel een tijd lang aren heeft mogen rapen op de akker van Boas. Het goed gehad heeft. De Heere dacht aan u. Er waren woorden voor u bij. Maar u hebt het misschien moeten meemaken hoe u steeds armer werd. En u hebt het ondervonden hoe de voorraden als het ware steeds meer opraakten. En u ondervond dat u de blijvende rust niet had gevonden. Met alle zegen die u kreeg. En u durft niet te ontkennen dat het van de Heer is. Want u zegt, er was echt wel een woord voor me bij. Maar als het nu een andere tijd is in uw leven. En uw armoede komt steeds meer op u af. En uw schuld komt steeds meer op u af. En de troost valt u steeds meer uit de hand. O, wat is het dan nodig? En dat hebben we de vorige keer overdacht. Wat is het dan nodig dat u zult uitgaan tot die Boas? Wat is het nodig dat u zult worden van Boas? En hoe dat gaat, daar zien we toch iets van in Rut 3. Als die Rut zo heel persoonlijk Boas zoekt te spreken. Als ze als een arme smekeling aan zijn voeten gaat liggen. Als ze gaat wachten totdat hij tot haar gaat spreken en tot hij het gaat vragen, wie zijt gij? Ja, en wat kan Rut dan zeggen? En nog een keer, gemeente, daar ziet u iets in van het toevluchtnemende geloof. Dan moet Rut eerlijk belijden wie zij is. En dan onderwerpt ze zich in alles aan Boas en dan buigt ze onder hem. Maar dan pleit ze ook op wie hij is. Als een arme zondaar aan de voeten van Christus terechtkomt. Met zijn schuld, met zijn zonde, met zijn verlorenheid. Dan houdt hij maar één ding over. Aan zijn kant alleen maar schuld. Aan zijn kant alleen maar dingen die hem aanklagen. Maar dan houdt hij één ding over en dat is maar: gij zijt de losser. Heere, u bent toch die verlosser. U bent toch die zaligmaker. U hebt het toch gezegd. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Gemeente, kent u die gang naar de losser? Kent u in uw leven die gang naar de losser? Als een arme tot hem te vluchten. Dat is het eerste. En dat is misschien ook wel een van de belangrijkste vragen van morgen in de preek. Kent u het geloof dat in alle armoede en alle schuld uitgaat tot hem? En een plaats zoekt aan zijn voeten. En zijn woord verwacht. En met hem worstelt. En hem wijst op zijn eigen woord. Gij zijt de losser. Dat is een vraag waarop wij ons ook in deze week van voorbereiding moeten onderzoeken. Maar dat is ook een vraag waarop wij ons moeten onderzoeken in het licht van de eeuwigheid. Kennen wij een plaats aan de voeten van de losser? Want daar is nog plaats. De meerdere Boas, als ik het zo mag zeggen, is nog in het veld in Bethlehem. Zou u daar uw toevlucht niet nemen? Zou u het daar niet zoeken? Zou u niet tot hem uitgaan, u die misschien al zo lang gebogen gaat onder de schuld van uw leven en onder de hardheid van uw hart en onder al uw eigen onmogelijkheden? Zou u geen plaats zoeken aan zijn voeten? Onze tweede gedachte. Het woord van de losser. Want als Rut daar dan zo ligt. Als ze aan de voeten van Boas ligt. En als het haar vraag is. Breid uw vleugel uit. En nog een keer, gemeente. Zou dat nou niet uw vraag moeten worden? In al uw zwakheid. In al onze verlorenheid ook. U zult het me wel niet euvel duiden als ik dat dan toch eventjes vanmorgen zo zeg. Net was er even wat onrust in de dienst en dat geeft helemaal niks, dat kan gebeuren. En dat nemen we elkaar helemaal niet kwalijk, niemand. Maar als er dan de bel gaat en er lopen zo wat mannen door de kerk en er staat hier een ouderling die een mededeling gaat doen, dan is het misschien, ik zeg dat niet om u bang te maken, maar het is misschien ook wel even door u heen gegaan, zou er geen onraad zijn aan de kerkdeur. In het licht van alles wat er zo heeft plaatsgevonden, ook in de achterliggende week aan onrust. Misschien dat het wel even door u heen ging. Ja, gemeente, en wij maken elkaar niet bang. Dat hoeft ook niet. We mogen echt wel nuchter zijn. Maar het is wel belangrijk om de vraag onder ogen te zien. Zijn we nou geborgen? Zijn we geborgen voor de tijd en voor de eeuwigheid? Hebben we nou als een weerloze, als een zwakke, als een sterfelijk mens onze schuilplaats gezocht? Is het uw gebed al geworden, gemeente? Is het uw gebed al geworden? Breid uw vleugel uit over mij. Als de Heer Jezus Christus het nu zegt: hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen. Gelijkerwijs in hem haar kuikens bijeen vergaderd. Is uw gebed al geworden? Heere, breid toch uw vleugel ook over mij uit. Of blijft u daar nog altijd bij vandaan, gemeente? Is dat gebed nu nog nooit op uw lippen gekomen? Veracht u Christus nog, als hij het in de evangelieprediking zegt, ook tegen de gemeente van Kralingen en ook tegen degenen die vanmorgen onder ons zijn als gasten. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen. Zo. En gaan wij dan door in een leven dat in het licht van de eeuwigheid ieder ogenblik in gevaar is. En hoeft er helemaal niks aan de hand te zijn en dat is er gelukkig ook niet vanmorgen. Als Rut zo de toevlucht neemt tot Boas, dan gaat Boas het zeggen, vers 10. Gezegend zijt gij den Heere, mijn dochter. Die uitdrukking die wil aangeven dat Boas Rut prijst. Die uitdrukking wil ook aangeven dat Boas Rut bijzonder de zegen van de Heere toewenst. En die uitdrukking wordt dan gevolgd door wat Boas zegt. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste. Omdat ge geen jonge gezellen zijt nagegaan, het zij arm of rijk. Boas zegt er eigenlijk mee, Rut, wat u gedaan hebt voor uw schoonmoeder Naomi, dat was goed. Dat was uw eerste weldadigheid. Dat u zo gezorgd hebt en dat u uitgegaan bent op de akker, dat was goed. Maar dit is beter. Wat is er beter? Dit, dat u als een smekeling een plaats hebt gezocht aan mijn voeten. Gemeente, het is goed om onder de middelen op te komen. Het is goed om een plaats te zoeken op de akker van Boas. En het is een grote zegen van de Heere als u aren mag rapen. Maar het is beter. Ik zeg het in alle bewogenheid, het is beter als u de toevlucht neemt en een plaats zoekt aan de voeten van Christus. En dat is zo wonderlijk, dat zegt Christus ten diepste ook in de evangelie nodig. Het is beter wanneer u dat doet. En dan zegt Boas het in vers 11. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Dat is een belofte. Een belofte die Boas hier doet. Alles, Rut, wat u mij gezegd hebt. U hebt gezegd, breid uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Ik zal mijn vleugel uitbreiden over mijn dienstmaagd. U hebt gezegd, gij zijt de losser. Ik zal de losser zijn. Boas laat het hier voor het zo wonderlijk meevallen. Boas laat hier zien dat hij inderdaad is een man groot van vermogen. Boas laat hier zien hoe hij zich wil ontfermen over Rut. Dan zegt hij er nog wel iets bij. In vers 12 staat er, nu dan, wel is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nader dan ik. Dus er was in de familie van de gestorven Elimelech nog iemand dichterbij in de familie, een nader familielid. En die had als nader familielid, als iemand die dichterbij stond in de familie, de eerste rechten en de eerste plichten om losser te zijn. En die wil Boas niet passeren. Ik ga nu vanmorgen met u niet de lijn doortrekken vanuit die nadere losser, maar ik leg vanmorgen alleen de vinger hierbij. Weet u wat hier blijkt? Dat Boas, en dan blijf ik gewoon even in de geschiedenis, dat Boas Gods woord en het recht dat de Heere had laten vastleggen in zijn wet liefhad. Boas wil niet op een oneerlijke manier de losser zijn. Boas wil in een rechte weg de losser zijn. Als er iemand is die eerste rechten heeft, dan moet die voorgaan. Boas handelt in een rechte weg. En zo wil hij lossen zijn. Vandaar dat hij dan ook in vers 13 zegt: blijf deze nacht over. Voorts in de morgen zal het geschieden, indien hij u lost. Goed, laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, als hij dat niet wil doen, zo zal ik u lossen. Zo waarachtig als de Heere leeft. Boas, hij verklaart zijn bereidwilligheid. Hij zegt, ik wil het doen. Ik zal het doen in een rechte weg. Eerst de rechte zijn voor die andere losser. Maar als hij ervan afziet, dan zal ik het doen. En dan geeft Boas nog een wat wonderlijk advies, in ieder geval in onze ogen. Want dan zegt Boas tegen Rut, blijf deze nacht over, begin vers 13. En slot van vers 13 zegt, leg u neder tot de morgen toe. Misschien dat u zo meeluistert en zegt, waarom doet Boas dat nu? Rut is toch aan zijn voeten gaan liggen, heeft haar smeekbeden, haar verzoek gedaan, heeft antwoord gekregen, nu kan hij haar toch wel terugsturen. Nee, dat zou gevaarlijk zijn in de tijd van de richteren. Een alleenstaande vrouw midden in de nacht door de donkere velden, dat kon niet. En Bethlehem had een poort. En als Bethlehem ook muren heeft gehad, dan kon er het 's nachts helemaal niet meer terug Bethlehem in. Dan moest ze wel wachten tot de morgen. En in ieder geval had Rut dan toch de stad in moeten gaan, als ze 's nachts de stad nog in had kunnen gaan, door de poort. En dan had ze vragen moeten beantwoorden waar ze eigenlijk het antwoord ook niet goed op geven kon. Dus Boas kiest hier voor deze weg, blijf deze nacht over. Leg u neder tot de morgen toe. En dan moeten wij daar inderdaad geen verkeerde gedachten van hebben. Dan zegt vers 14, al zo lag ze neder aan zijn voedeksel. Tot de morgen toe. Dus daar ligt Rut. Heel die nacht. En u kunt zich voorstellen dat ze niet geslapen heeft. Heel de nacht ligt ze daar aan de voeten van Boas. En ze denkt na over hoe ze er naartoe ging. En ze denkt na over de woorden die hij gesproken heeft. En er zal ongetwijfeld hoop en verwachting in haar hart geweest zijn. Want al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Gemeente, trek de lijn nog een keer door. Altijd weer moeten we bij het boek Rut eerst de geschiedenis als geschiedenis behandelen. En dan voorzichtig de geestelijke lijn doortrekken. Maar als ik de lijn dan doortrek, wat is het een wonder als een zondaar of een zondares aan de voeten van Christus komt. Alleen maar zijn armoede en alleen maar zijn rechteloosheid. En als het daar zo wonderlijk mee mag vallen. Als u het daar mag horen op uw smeekgebed, dat de Heer het gaat zeggen en al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Ik zal me zeker over u ontfermen. Wat is het een wonder als je als een geestelijk meelaatse aan de voeten van de Heer Jezus Christus mag neervallen en Christus gaat zijn hand uitstrekken en hij zegt het, ik wil, word gereinigd. Wat is het een wonder als u dat mag horen vanuit het woord van het evangelie en de Heere komt er zelf in mee. Want als de Heere er zelf in meekomt, dan brengt dat u in de verwondering en in de verootmoediging. En dan mag u het horen van hem. Ik zal me over u ontfermen. Het geloof, gemeente, zoekt altijd naar een antwoord. Zoekt altijd naar een antwoord van die meerdere Boas. Zegen als je mag uitgaan, als je mag vluchten. Maar dan is die ook te doen om een antwoord, toch? Om het, nee, niet van een mens te horen. En ook niet van een dominee te horen. Al kan de Heere de woorden van een preker wel voor gebruiken natuurlijk. maar om het nu heel persoonlijk van de Heere te horen. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Boas was bereidwillig. En meer dan Boas is Christus. Hij is zeer bereidwillig om zich over verloren zondaren te ontfermen. Hij is zeer bereidwillig om hun verloren zaak tot zijn zaak te maken. Daartoe is hij gekomen. Zie, zegt de engel, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de Christus, de zaligmaker in de stad Davids. O gemeente, dat u dan toch tot deze Christus zult uitgaan en een plaats zult zoeken aan zijn voeten. Ik blijf de Heere verwachten. We zingen er eerst van en dan nog heel kort iets over onze laatste gedachte. 130 vers 3. Geworden. Het wordt bijna licht. En dan is de tijd aangebroken dat Rut terug moet. Ze zal de poort van Bethlehem weer door kunnen. En voordat ze weggaat, geeft Boas haar iets mee. Vers 15. Voorts zeide hij, lang de sluier die op u is. Dat wil zeggen, Rut moet de sluier die ze droeg afnemen. En ze moet die ophouden. En houdt die. En ze hield hem. En dan meet Boas 6 maten gerst. Staat niet bij hoe groot die maten waren. De uitleggers denken aan bij elkaar 22 liter. Grote hoeveelheid. 6 maten gerst. En die geeft Boas aan Rut mee. Die krijgt ze in haar sluier en die draagt ze dan terug naar Bethlehem. En dat noemde ik, gemeente, een pand. Want waarom doet Boas dat? Waarom geeft hij die gerst mee aan het einde van de nacht? Er zijn eigenlijk een paar redenen voor. De eerste reden was dat Rut zo een antwoord kon geven zonder woorden op de vraag van mensen waar ze vandaan kwam. Als ze straks bij de poort van Bethlehem komt en ze komt daar in de vroege morgen vanuit het veld, dan kunt u zich voorstellen dat de vraag zou komen: waar komt u vandaan? Ja, en dan had Rut toch iets moeten gaan zeggen, of ze had de waarheid geweld aan moeten doen. Maar nu heeft ze een grote zak met gerst bij zich. En dan wordt die vraag niet meer gesteld. Dan is het direct duidelijk. Rut is blijkbaar al in de vroege uren naar de akker geweest en ze heeft daar gerst gehaald. Dat is de eerste reden. Boas geeft haar dit mee om praatjes te voorkomen. Om verkeerde gedachten bij de mensen te voorkomen. Er is nog een tweede reden. En dat is heel voor de hand liggend. Boas wil zo ook zorgen voor het en voor Naomi. Hij geeft weer een hele grote hoeveelheid mee, zonder dat Rut daar eigenlijk iets voor heeft hoeven doen. En daarin blijkt zijn zorg. Hij geeft voedsel mee. En dan het derde. En dat vind ik zo vanmorgen even het belangrijkste. Het is ook een pand. Een zichtbaar teken dat Boas geeft, dat hij aan Rut geeft, waarmee hij zegt: Rut, ik zal me over u ontfermen en ik geef er hier een teken van. Ik ben bereid uw losser te zijn. Ik zal uw verloren zaak ter hand nemen. Ik zal me over u ontfermen. Een pand. Een zichtbaar teken wil dat zeggen van zijn liefde. Iets van een garantie. Kijk, en dan trek ik even de lijn door naar het heilige avondmaal. Het heilige avondmaal dat de Heer Jezus Christus heeft ingesteld voor zijn gelovigen. Vandaar dat het vanmorgen ook nadrukkelijk gegaan is over het geloof. En we hebben er iets van overdacht wat dat geloof is. Waardoor dat geloof gekenmerkt wordt. Wat de eigenschappen zijn van dat geloof. Dat geloof kent het uitgaan. Dat geloof kent het buigen aan de voeten van de meerdere Boas. Dat geloof kent het pleiten, gij zij de losser. Dat geloof kent het verwachten. Dat geloof kent het hunkeren naar het woord van de meerdere Boas. En dat geloof, dat zo aangevochten kan zijn, dat zo zwak kan zijn, dat zo bestreden kan zijn, dat geloof wil de Heer Jezus Christus bij de tekenen van brood en wijn, bij de panden van zijn liefde, bij de zichtbare tekenen versterken. En dan wil Christus het zeggen tegen zijn gelovigen, net zo zeker als dat u het voor ogen ziet, dat het brood gebroken wordt. Net zo zeker als dat u het in handen krijgt. Net zo zeker als dat u het eet en drinkt. Zo zeker heb ik me gegeven voor u, wilde ik uw losser zijn. En net zo zeker wil ik me ook geven aan u. Christus wil het geloof versterken. De panden van zijn liefde. In de gemeente, als u Boas en de Heer Jezus Christus zo even vergelijkt, dan zijn wij het echt wel met elkaar eens over het punt dat Boas maar een hele zwakke afschaduwing is van de Heer Jezus. In heel zijn optreden wordt wel iets duidelijk van wie Christus is. Maar er blijft ook nog veel verborgen. En als ik u dan één ding mag noemen zo tegen het einde van de preek. Boas, ja, die had het om zo te zeggen daar in Bethlehem zelf ook goed. Die lag daar 's nachts te slapen. En Rut lag te waken aan zijn voeten. Maar de meerdere Boas, hij heeft het koren voor zijn hongerige volk verdiend. In de nacht van lijden en sterven. Toen zijn kerk sliep en toen hij waakte. Hij heeft het verdiend in een weg waarin hij zelf moest hongeren en moest dorsten. Hij heeft het verdiend in die allerdiepste weg van zijn lijden en van zijn sterven. En zijn hart is zo gewillig om zijn kinderen, om zijn gelovigen opnieuw te roepen. En om hun geloof opnieuw te versterken. En om het tot hen te zeggen. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. En om het te bekrachtigen met de zichtbare tekenen van brood en wijn. En om zijn liefde te verklaren aan de harten van mensen die, ja, die ook nog veel slechter zijn dan Rut. Want Rut wordt in de tekst een deugdelijke vrouw genoemd. Maar iemand die zichzelf heeft leren kennen in het licht van Gods woord en bij het licht van Gods geest. Die zal het toch moeten zeggen, Heere, ik heb het allemaal verzondigd en allemaal verbeurd. En ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. En toch Christus wil zich ontfermen over zulke. Daarom, u die het ware geloof ontving en u die het ware geloof mag beoefenen. Misschien wel met zoveel zwakheid en zoveel strijd. Christus nodigt u volgende week en hij roept dat u zou komen tot die meerdere Boas. Dat is dan ook een van de dingen in het licht van het formulier die wij hebben te onderzoeken. Of dat ware geloof daar zijn mag. En als het er niet is, gemeente. Als het er niet is. Als u niet weet van dat uitgaan tot die meerdere Boas. Als u niet weet van dat pleiten op zijn woord en dat wachten aan zijn voeten. Als deze dingen u ten diepste vreemd zijn, o hoor dan vanmorgen toch nog, hoe die meerdere Boas roept en nodigt, nee niet allereerst, een plaats aan zijn tafel, maar op die plaats aan zijn gezegende voeten. Zoek daar toch uw plaats. Zoek daar toch het woord uit zijn mond te vernemen. Laat het toch uw gebed zijn. Heere, breid uw vleugel over mij uit. Want gij zijt de losser. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heer, u gaf het dat we toch mochten luisteren naar uw woord. Heilig dat woord aan onze harten. U kent alle strijd en alle vragen. Niet op iedere vraag kon er een antwoord gegeven worden in de preek. Maar misschien dat er toch wel vragen beantwoord werden. En we vragen van u of u wil geven dat de preek mag meegaan in de week van voorbereiding en van zelfonderzoek. En of wij ons heel persoonlijk voor uw aangezicht zouden mogen verootmoedigen. Heren, wees met ons. Zegen de zondagschool die straks samenkomt. We bidden of u ons bewaren wil op de weg naar huis. En of u ons alle vanmiddag weer onder uw woord samen wil brengen. Bijzonder dragen we ook nog familie de Jong uit Katwijk aan u op. Die zo geregeld bij ons in de diensten kerken. En die zoveel zorgen kennen over een van hun kleine kinderen. Die in het ziekenhuis is. Heren, wil u geven dat er ook voor hun kleine kindje plaats mag zijn bij diegene die het gezegd heeft dat zijn vleugelen uitgebreid zijn. Ontferm u zo over een ieder van ons. De vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers is de slotzang. 139, 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.